Welkom bij het Melancholisch Centrum voor het Zeewezen. Het Melancholisch Centrum onderzoekt hoe wij de zee kunnen begrijpen en helpen door onze melancholische gevoelens te doneren.
Als mensen weten wij steeds meer over het zeewezen. Maar echt begrijpen doen we haar nog altijd niet. Begrijpen van de zee kan ook niet met je verstand. Je kunt er nog zoveel van weten. Bijvoorbeeld dat er 230.000 verschillende levensvormen in het zeewezen zwemmen. Of dat meer dan 2/3 van het aardoppervlak bedekt is met diepzee. Of dat de zee de grootste zuurstofproducent van de wereld is. Wat wij ontdekten is dat de zee vooral veel is. En nog veel meer dan, de zee is een grote hoeveelheid water, zoals op Wikipedia staat.
In het Melancholisch Centrum geloven wij dat het begrijpen van de zee alleen maar kan door emoties, specifiek melancholische gevoelens. Want hoe dichter wij bij het hart van het zeewezen kwamen, hoe wonderlijker zij werd. Hoe minder wij van haar begrepen. Het enige wat overbleef was een gevoel, een lonkende en prachtige melancholie. Melancholie is geen depressie. Melancholie is een gemis zonder directe oorzaak, net zoals we vroeger allemaal zeewezens waren en daar misschien naar terug verlangen.
Met onze melancholie willen wij de zee herdenken terwijl zij er nog altijd is. Dit is geen monument voor de zee, het zeewezen is zelf het monument. Het is de herinnering aan alle vroege levensvormen, een herinnering aan de oorsprong van het leven zelf. Ze doet ons denken aan onze eigen sterfelijkheid. Ze zal ons altijd overleven. Maar het zeewezen heeft u nodig. Het heeft uw emoties, uw gevoelens, uw tristesse, uw contemplatie nodig.
Wij als Melancholisch Centrum zijn zo blij met uw gulle gift. We hebben op u gewacht. Het gaat niet goed met het zeewezen, dat weten we allemaal. Het zeewezen voelt zich vervuild en tekortgedaan en het laat haar spiegel stijgen. De mensen hebben te veel hoogmoed, te veel leegte, te weinig diepgang. Het zeewezen heeft uw melancholie nodig, zodat haar spiegel in balans blijft.
Dus, uw melancholie is goud waard. Deze expeditie van het Melancholisch Centrum is bedoeld om uw melancholie te ontginnen. Uw gevoelens te extraheren. Om deze vervolgens aan het zeewezen te doneren. En iedereen heeft prijs. U voelt zich verlicht doordat u van uw melancholie bent verlost en het zeewezen is weer opgeladen. Wonderlijk toch?
Om uw melancholie te ontginnen hebben wij een speciale machine ontwikkeld. De tranentrekker geheten. Dit is een virtuele energieslurper die uw melancholie verzamelt, omzet en laat uitvloeien naar het zeewezen. Als u dit geluid hoort, weet u dat wij op dat moment de tranentrekker aanzetten om uw melancholie te melken.
Wij hopen dan ook dat u een comfortabele plek heeft kunnen vinden op het strand, met een goed zicht op het zeewezen. Niet te ver en niet te dicht, gewoon precies goed, want zo heeft ze het graag.
Met onze fragmenten en door verschillende stemmen van Oostendenaren begeleiden wij u doorheen het verhaal van het zeewezen. We beginnen onze imaginaire wandeling op de dijk, om dan imaginair te wandelen over het strand en vervolgens imaginair de zee in te gaan. Dus laat u overspoelen en onderdompelen en geniet van deze reis.
Want melancholie is de nieuwe euforie.
Om op te warmen vragen wij u om eerst uzelf om te draaien met uw rug naar de zee. Kijk naar de dijk. Kijk naar de gebouwen die er staan. En negeer het geluid van de vervelende strandbars. En stel u eens voor wie er in die appartementen met zeezicht wonen. Wij laten voor u aan het woord een eigenaar die iets te zeggen heeft. Want een zeezicht zonder zee is gewoon maar een zicht. Wat doet u zo het liefste als u thuis bent?
Ja, kijken. Dat doe ik graag. Maar ja, met al die mensen hier. Sommige van die mensen die komen in huis niet eens uit. Dat uitzicht is dan genoeg of zo. Alleen de rust, dat is alles wat ik zou willen.
En als u dan zo naar de zee kijkt, wat ziet u dan?
Ja, dat is elke keer anders, hè. Als ze eens zouden ophouden met mijn uitzicht te verpesten, dan zou ik de zee nog eens echt kunnen zien. Nu zie ik vooral veel gedoe. Dingen die niets met de zee te maken hebben. Weet u, ik heb hiervoor betaald, hè? Om nu eindelijk zorgeloos te genieten van mijn uitzicht. Dat weet u toch, hè? 360.000 euro heeft die grap me gekost. Dan verwacht je toch wel dat ze daar een beetje rekening mee houden. Maar zij denken allemaal dat die zee van iedereen is. En dat vind ik dus onzin. Dat is gewoon niet eerlijk. Voor mij niet, maar voor niemand niet die in dezelfde situatie zit. En dat begrijpen ze niet. Dat ze dat nou eens begrijpen.
Wat zou u aanraden om het zeezicht dan te verbeteren?
Kijk, iedereen weet dat het uitzicht hier op zee geld waard is. Bij mijn buurvrouw hebben ze, zonder te vragen, zomaar, boom, een standbeeld voor de raam gezet. Zo'n stalen ding. En hups, appartement is zomaar 100.000 euro minder waard. Zeg nou zelf, dat gun je toch niemand? Voor mijn part, lepel 2 gewoon in zee. En iedereen, hè? Iedereen betaalt voor dat uitzicht. Je biertje op de dijk is gewoon een euro duurder dan in de stad. En weet je hoe dat komt? Jawel, door die plaswater die voor mijn deur ligt. En dus vind ik dat die zee is van degene die ervoor betaalt. Zoals het met alles is in het leven.
Wat doen ze dan nu om uw zeezicht zo te verpesten?
Ja, dat is een goeie. Je kan beter vragen wat ze nog niet gedaan hebben. Parkeerplaatsen. Stond er ineens zo'n enorme bus voor mijn raam? Of ze bouwen een liftkoker die, hups, mijn hele uitzicht in tweeën zaagt. Dat is leuk hoor. De zee is toch geen taart die je zomaar in stukjes snijdt? Of neem nou die windmolens en die vlaggen. Oh ja. Wat ik wil zeggen, ik heb mijn horizon graag horizontaal. Daarom heet het toch een horizon? En dan komen ze hier gewoon allemaal verticale troep neerpoten, jongens. Van mij mogen ze alles wat verticaal is gewoon in hun reet steken. Kijk hoe dat voelt. Dan weten ze misschien hoe het is. Zonder uitzicht.
Men denkt altijd, zeespiegelstijging, daar komt zoveel bij dat dat plots over die dijk loopt. Zo werkt het natuurlijk niet. Als wij spreken van zeespiegelstijging, is de meest waarschijnlijke stijging naar 2100. Vandaag wordt er aangenomen 85 centimeter. Dat is niet weinig, dat is een tafelblad. Maar dat is niet direct het verschil tussen dat gaat binnenlopen en die dijk. Dus waarom maakt men zich dan druk? Hè? Het gaat nooit binnenlopen bij laag tij. Want het verschil tussen laag tij en hoog tij is 4 tot 5 meter. Hè? Dus het moet al sowieso hoog tij zijn. Ten tweede, bij hoog tij gaat nooit binnenlopen. Want de kruinhoogte van de dijk in Oostende is 9,8 meter ten opzichte van het nulniveau. En bij gewoon hoog tij zit je 5 meter hoog. Je hebt nog 4,8 meter over. Natuurlijk, wanneer krijg je problemen? Bij springtij doe je er gemakkelijk een halve meter bij. Een paar keer per jaar zit het springtij nog wat hoger. Dat heeft te maken met de stand van de planeten. Op dat moment zijn de springtijen wat hoger. Als je dan de noordwestenstorm krijgt, waar dan natuurlijk die storm daar helemaal in dat zee gaat, door die Noordzee, 1000 kilometer, de kans heeft om golven op te bouwen, dan krijg je de soort cocktail die gevaarlijk wordt. Zoals in 1953. 1 februari 1953 in Oostende binnenlopen. Dan krijg je standen van 6,66 meter. Dus je gaat zeggen, ja, maar waarom loopt het dan binnen? 9,8, dat zit nog 3 meter hoger. Ja, maar natuurlijk, dat is de gemiddelde hoogte. Hè? En dat was door die enorme wind, ook door opstuwing. Die wind duwt dat water omhoog. Doordat die wind blijft blazen, kan dat water zelf niet meer terug. Dus je krijgt eigenlijk nauwelijks afgaand tij. En dan bovenop krijg je nog de golf ook. Hè? En als die golf dan 2, 3 meter is, ja, dan weet je het wel. Hè? Dan loopt het er wel over. Hè? Als het ooit zou binnenlopen, hè? Dan zal het zijn omdat de storm zwaarder is dan men nu aan het berekenen is tegen tot 2050. Want men houdt nu, men is nu de stranden aan het beschermen, het is nog niet helemaal rond, tegen een 1000-jarige storm. Dat is een storm die statistisch maar om de 1000 jaar voorkomt. Dat is een monster van een storm. Hè. Heeft niemand van ons ooit meegemaakt. Die van 1953 was maar een 250-jarige storm. Dus een storm die om de 250 jaar voorkomt. Straks, als het plan helemaal is uitgewerkt, dan zijn wij beschermd tegen die super, super zware storm. En ook nog een keer tegen een zeespiegelstijging van 30 centimeter, zoals voorspeld voor 2050. Dus moet je dan hele zware zorgen maken? Nee. Mag je stilzitten? Nee. We moeten eigenlijk ons al beginnen voorbereiden voor wat na 2050. Want we weten dat die zeespiegelstijging verder aantrekt. We gaan dat nu niet tegenhouden. We kunnen het alleen vertragen. Als het gaat zoals we het nu zien, dan wordt het 85 centimeter. Als we heel hard ons best doen, kun je het een beetje aftoppen. Als het fout loopt, kan het 2-3 meter worden. En dan zal dat te maken hebben met het versneld afsmelten van de Zuidpool. Want dan misschien nog even meegeven, van alle water op deze planeet, in bevroren toestand, als het allemaal smelt, komt er 70 meter zeespiegel bij.
Dus, voorlopig hebben de mensen op de gelijkvloers niets te vrezen. Onze imaginaire wandeling gaat nu van de dijk naar het strand. Draai je om en richt je gezicht naar het zeewezen. Ruik je haar. Is ze rustig, wild, is er wind? Steek je handen en voeten in het zand en voel er eens aan.
Zoals we zeiden, zijn we hier samengekomen om uw melancholie te melken. We gaan nu dus verder met de eerste melancholische melkoefening. Om u melancholisch te maken, hebben wij voor u de allertriestigste akkoorden onder elkaar gezet en die samengevoegd met de allertriestigste dichter aller tijden, Fernando Pessoa. We vragen je om je ogen te sluiten, naar de muziek te luisteren en je gevoelens te laten gaan. Wij zorgen ervoor dat dit op de juiste plek belandt. We zetten onze tranentrekker aan en beginnen u zachtjes te melken. Preview. Ah, de verre stranden, de kale gezien van ver, dan de nabije stranden, de kale gezien van dichtbij. Het mysterie van elk vertrek en elke aankomst, de smartelijke onzekerheid en onbegrijpelijkheid van dit onmogelijke universum. Elk maritiem moment meer in de eigen huid gevoeld, de absurde snik die onze zielen slaken, over de vlakte van verscheidene zeeën met hun eilanden ver weg, over de verre eilanden van de voorbijgevaren kusten, over het merkbaar groter worden van de havens met hun huizen en hun mensen voor het naderende schip. Ah, de frisheid van de ochtenden waarop men aankomt en de bleekheid van de ochtenden dat men verstrekt als onze ingewanden samenkrimpen. En een vaag gevoel vergelijkbaar met een angst. De voorouderlijke angst voor weggaan en vertrekken. De mysterieuze voorouderlijke vrees voor de aankomst en het nieuwe. Onze huid doet verschrompelen en ons beklemt. En heel ons gekwelde lichaam, als was het onze ziel. Het onverklaarbare verlangen voelt dit anders te kunnen voelen. Een hunkering naar iets. Een verwarring van gevoelens voor welke vaag vaderland. Voor welke kust, welk schip, voor welke kade? Want in ons wordt ons denken ziek. En slechts een grote leegte blijft in ons. Een holle verzadiging aan maritieme minuten. En een vage beklemdheid die verveling of verdriet zou zijn, indien ze wist hoe dat te zijn.
Beste donor, u heeft het fantastisch gedaan. Voelt u zich een beetje opgelucht? Voordat wij verder gaan, hebben wij een klein intermezzo. We weten allemaal dat het zeewezen met een zwaar melancholisch tekort zat in 1953. Zo zwaar, dat ze besloot een kijkje te nemen aan land en de stad is gaan verkennen. Om deze tragische gebeurtenis te herinneren, hebben wij met het Melancholisch Centrum een herdenkingslied gemaakt. De Klaagzang van de Zee.
Ik voel me zo alleen en te groot voor de wereld. Alles verandert telkens weer en ik blijf maar golven in de wind. Misschien zijn de mensen mij beu, ben ik te saai voor hen geworden. Ik zie ze staan, de mensen, met hun hoedjes en hun zonnecrème, hun wafels en hun groot lawaai. Ik kijk terug, verleidelijk strooi ik wat glitters door mijn golven. Ik schitter en tintel en wieg lichtjes heen en weer. Maar de mensen kijken niet meer. Maar wat is er daar dan aan dat land? Wat is er daar dat ik niet heb? Is mijn spektakel niet genoeg? Kan ik iemand iets schelen? Ik blijf achter, ik lig hier maar mij gewoon wat te vervelen. Heeft u de zee gezien misschien? Heeft u de zee gezien misschien?
Ik zie het niet meer zitten en wil nu ook eens weten hoe het is. Als de maan even niet oplet, neem ik afstand van mijn vriend de vis. Aan land willen ze vast praten, ik word hier toch niet gemist. Dus ik stap op, ik overspoel het land. Verzwelg een zeeman of twee, kan mij dat schelen. Mijn vrienden Winnie en Berg, zij lachen in hun vuistje. Ze vinden dat ik aan lager wal ben geraakt. En nu loop ik hier wat rond te zwalken van café naar café. Maar als zee mag je toch ook dorstig zijn, meneer?
Heeft u de zee gezien, misschien? Heeft u de zee gezien, misschien?
En als de ochtend aanbreekt, ga ik toch maar weer liggen op mijn vaste plaats. Zo comfortabel en zo leuk was het land nu ook weer niet. Ik verbind braaf het strand met de horizon, zoals het altijd was. Zoals het altijd gaat zijn. Want dat is wat ik misschien nog kan doen. Gewoon altijd hetzelfde zijn.
Heeft u de zee gezien? Misschien.
Dat temperament van de zee, vandaag kalm en morgen woest. Ja, het is een schilderij die 20.000 keer verandert op een dag. Je moet soms maar een keer naar de wolkenformaties kijken en naar de zee en die weerspiegeling daarin en de kleuren.
Als ik echt kwaad ben, maar echt kwaad, en dan mag dat stormen of nee, of mooi weer zijn, dan ga ik naar de zee. Maar als ik eindelijk naar de zee ga, dan ga ik eigenlijk naar mijn psycholoog. En hoe kwaader dat die zee is, dat ik zeg van, ik ben boos, maar jij bent ook boos. Want zo is slaan en dat wij eigenlijk, in mijn gedachten had ik een gevecht tegen elkaar. En ik ben teruggekeerd en dat was, ik was aan het lachen, aan het zingen. Me and the sea. Die begrijpt precies wat ik gaande heb op dat moment.
Oké, we gaan weer verder. De zee is helend voor velen, maar voor anderen kan zij plots veranderen in de enige uitweg naar vrijheid. Daarom onze volgende melkoefening. De zee is niet voor iedereen hetzelfde. De tranentrekker gaat weer aan en het melken zet zich voort.
Voor sommigen is de zee een vriend. Er wordt gezegd dat mensen de zee kunnen trotseren. dat ze de zee begrijpen en er zo min mogelijk hinder van ondervinden. Met boten, met afgeleide kuststroken, codevlaggen, radarsystemen, kaarten en grafieken. De zee volgens de menselijke maat. Er is niet zo'n bang voor te zijn. We hebben de zee door en we kunnen haar streken voorspellen. Als je in een cruiseboot vaart, voel je strikt genomen niet eens dat je op de zee bent. Het enige moment dat je de zee misschien nog tegenkomt, is als je over de rand van je zwembad naar beneden kijkt. Als je dat dan al durft zonder hoogtevrees. Ik zou zelf niet willen zeggen dat wij de zee kunnen trotseren. Ik zou willen zeggen dat sommigen van ons de luxe hebben om de zee te trotseren. Dat de zee voor sommigen veilig is. De zee discrimineert niet. De zee is er gewoon. Maar onze hulpstukken om die zee minder gevaarlijk te maken, zijn maar voor bepaalde mensen beschikbaar. Ze zijn beschikbaar voor diegenen die de taal spreken, die een paspoort hebben, die te eten en te drinken hebben. Ze zijn beschikbaar voor diegenen die een huis hebben, die nadat ze op zee hebben gevaren, ergens naar kunnen terugkeren. Ik weet niet hoe het is om op de vlucht te zijn, om de zee nodig te hebben voor een onbekende oversteek en aan de andere kant een nieuw leven. Of dat hoop je dan toch?
Die is dus met zo'n bootje van Italië naar Lampedusa en dan dat ding. En dan uiteindelijk in La Spezia terechtgekomen. Dus hij heeft daar dus twee keer moeten betalen. De eerste keer is het schip niet vertrokken. De tweede keer hebben ze hem overvallen en zijn haal afgepakt. En de derde keer, want dat was er geen stuurman, maar hij had wel ervaring. Dus hij is uiteindelijk kapitein geworden van dat schip, dus de stuurman. En hij heeft de overzet gemaakt naar, totdat ze dus opgepakt zijn door een schip die hem dan aan land gezet heeft. Hij was gewoon dus van Gambia met hun, hoe noemen ze dat? Het leek op een grote kano, dus dat ze gingen vissen. He. Dat zal voor hem een vrijheid betekend geweest zijn. He. Je zegt daar niet veel over, dat is voor hem heel zwaar geweest ook. Want op het ogenblik dat ze dus opgepakt, gered geweest zijn op het schip, waren ze op zoek op de kapitein. En niemand heeft hem verraden, ook hij niet. De kapitein is weg. Er is geen kapitein. Want anders ging hij opdraaien voor heel de boel. Dus hij was zelf ook vluchteling. Och, ik begrijp het niet, ik begrijp het wel. Het is, de zee wordt daar misbruikt.
Groot verdriet, zie mijn woorden in de wind. Klein verdriet, groot verdriet. De visker en mus, de zeeman is hier dus. Voordat een ookse wacht de nood, het visje wordt hier betoond. Klein verdriet, groot verdriet, mijn woorden in de wind, klein verdriet, groot verdriet, dit zo'n moeders kind.
Van het oppervlak van het zeewezen dalen wij nu langzaam af.
Het is niet omdat je aan het oppervlak schijnbaar niks ziet, dat er daaronder niet van alles aan het gebeuren is. Hè.
We nemen een kijkje onder water. Stel je eens voor, onder water ademen zonder probleem. Op de bodem van de zee wandelen is zoals op de maan wandelen. Zo stel ik het me tenminste voor. Je ledematen bewegen traag door het water, je stappen over de bodem laten je zweven en je haar vliegt alle kanten op. Als je niet oppast, zweef je kleren van je lijf. Je bent geen duiker met een rubberen pak of zware zuurstofflessen. Je bent zoals je nu bent, onaangepast. Je bent zomaar zonder reden de zee ingewandeld. En je loopt nu op de bodem. Als je naar boven kijkt, zie je waar het water de lucht raakt en hoe de lichtstralen worden gefilterd. Soms is er de schaduw van een zeemeeuw die over de bodem scheert. En je voeten planten zich om de beurt in het zanderige oppervlak, maar in tegenstelling tot op het land, laten je stappen hier geen sporen achter. Het is stil, zo op de bodem. De mistige kleur van het water drukt tegen je oogbollen. Water, zo ver je kan zien. Het is een beetje mysterieus, maar niet echt beangstigend. Je bent dan ook niet alleen. In zeewater, hoe helder het ook mag lijken, zwemmen of beter zweven ongelooflijk veel organismen. Algen, vislarven, vleugelslakjes, kreeftachtige en kleine wormpjes. Gezamenlijk heten deze beestjes plankton. Ofwel de humus van de zee.
De plankton staat vooral voor dat leven in het water, wat eigenlijk niet de krachten, de mogelijkheid heeft om tegenstromingen in te gaan. Dus daarom zit een kwal daarbij, maar een vis duidelijk niet. Een vis die kiest gewoon stroming of niet, ik ga daar tegen. Dat meeste plankton is superklein, maar ze zijn maar zodanig veel dat ze samen onvoorstelbaar belangrijk zijn. Ze produceren de helft van alle zuurstof op deze planeet. Ze gaan een derde van alle door de mensen geproduceerde koolzuurgas CO2 absorberen. En ze gaan een deel van die koolzuurgas gaat uiteindelijk wel neerdwarrelen als dood plankton. De zeebodem bereiken, misschien afgedekt raken met zand of slip. Dat is wat men de biologische pomp noemt. Het is een echte pomp, maar eigenlijk wordt een deel koolstof uit die atmosfeer onzichtbaar weggepompt en weggemoffeld daar in die zeebodem. Dat is handig, daar zijn we er vanaf. Wat heel fascinerend is, is dat eigenlijk datzelfde mechanisme ervoor gezorgd heeft dat wat net het klimaatprobleem veroorzaakt, heeft daarmee te maken. Want het is net die biologische pomp die dat koolstof daar beneden begraven heeft uit dat plankton. En na duizenden miljoenen jaren bedekt te zijn, samengedrukt te zijn, chemisch veranderd te zijn, wat wordt dat plankton, die koolstof? Aardolie en aardgas. Dus de oorzaak, de fossiele brandstoffen, steenkool is een ander verhaal, is landvegetatie, hè, bruinkool ook enzovoort. Maar eigenlijk, aardolie, aardgas, is eigenlijk gefossiliseerd plankton. Dus je ziet hoe dat die samenhang zit. En het wordt helemaal te gek als je dan weet dat datzelfde gefossiliseerd plankton, die aardolie en aardgas is, die eigenlijk de motor geweest is voor heel onze moderne economie, dat die ook nog een keer de basisgrondstof is voor plastic. Waar we vandaag in de zeeën een overmaat van zijn. Ik heb het vaak het PPP-conflict genoemd. Het plankton, petroleum, plastic. Eigenlijk hangt alles aan elkaar. En in de zee is dat nog meer, want het is een gemengd systeem. Dus je kunt eigenlijk niet naar één iets kijken zonder de andere dingen te bekijken. Plankton heeft, wat heeft plankton nodig om te groeien in het water? CO2. Water, dat is er natuurlijk. En ook mineralen. Maar plankton is boeiend. Plankton is ook de basis van alle voedsel in zee. Alle dieren ongeveer leven van plankton. Het enige wat eigenlijk daarvan loskomt, en daar heb ik het niet over eventueel stromen, afval en andere dingen die van het land naar de zee stromen. Al het andere leven in zee is afhankelijk van plankton. En van het plantaardig plankton is ook. Ja, 2/3 van onze planeet is eigenlijk diepzee. Dus 70% is water, is oceaan, zeg maar. En daarvan is het dan een keer meer dan 90% dieper dan 1 kilometer. Dus met een regeltje van 3 kom je op 2/3 van onze planeet, waar wij allemaal leven, is eigenlijk niet alleen oceaan, maar iets dat nog een keer dieper is dan 1 kilometer. Ik zeg altijd, probeer je in een zwembad voor te stellen met 1 kilometer water. Dat is de planeet waarop wij leven. Dat is de standaard, niet waar wij nu zitten. Dat is eigenlijk, ja, wij leven eigenlijk op dat randje daar, op dat klein beetje dingen, en wij denken dat dat de maatstaf is. Nee, dat is het helemaal niet. Die zee is dat. Zelfs die diepzee. Maar wij leven echt in de marge. En die diepzee, daar moet je natuurlijk van voorstellen, die bovenste 50, 100 meter, daar dringt nog licht binnen. Soms kan dat een keer uitzonderlijk tot ongeveer 200 meter gaan. Maar gemiddeld zijn die wereldzeeën 3,5 kilometer diep. Gemiddeld. Diepste punt, 11 kilometer. Er zijn 3 mensen ooit tot op 11 kilometer diepte geraakt. Uiteraard in zeer sterk beschermde duikklokken. Die druk daar beneden op 11 kilometer is vergelijkbaar met het gewicht van een olifant op je duim. Dus men bouwde hele sterk beschermde duiktuigen die tegen die druk konden. En dat eerste duiktuig, 1960, in de tijd van de maanlandingen, daarvoor nog eigenlijk. En de eerste duik naar 11 kilometer is gebeurd door Tom Walsh, is een Amerikaan, Jacques Piccard. Hij bouwt dat duiktuig, de Trieste, een soort duiklok. Er zat daar een venster in, maar ze wilden natuurlijk naar buiten kunnen kijken. Hè. Dat venster was 19 centimeter dik. Waarom? De druk van het water. Als ze beneden kwamen, 4 uur afzakken, was dat glas gebarsten. Ik kan me zoiets bij angst, zweet voorstellen. Dat moet verschrikkelijk zijn. Hè? Je weet, je kunt er niet uit. Als dat barst, ja, dan word je gewoon. Dingen heeft dat ooit mooi gezegd. Dat is de derde die ooit naar die diepte geweest is, Cinema 3. En dat is de maker van de film Titanic. Cameron, James Cameron. Ja, Avatar heeft hij ook gemaakt. En zo. Die heeft dat mooi beschreven. Die zegt van, als je het in je hoofd zou halen om op die diepte uit te stappen, dan word je in een milliseconde herleid tot confituur. Dus je kunt je dat eigenlijk bijna niet voorstellen, hè? Dat water zo hard kan duwen. Hè? Dus die twee zijn daar beneden geweest, dat venster was gekraakt, die zijn daar niet lang gebleven, maximum een half uur, ze zijn snel weer naar boven gekomen, wat ze wel gezien hadden, ze hadden lampen mee, dat is dat er leven was. En dat was ook voor de jaren 60 een openbaring. Want tot dan dacht men, leven, dat is onmogelijk. Je kunt daar niet leven. Als wij daar niet kunnen leven, kan daar niks leven, maar niks is minder waar. Hè? Er zwom daar zo waar, het was misschien niet op 11 kilometer, maar op 8 of 9 kilometer, zwommen er vissen rond. En later hebben we natuurlijk verder ontdekt dat er inderdaad aangepast leven zit op die grote diepte. Waar het zelf omgekeerd is, als je die dieren naar boven haalt, dan imploderen ze gewoon als ze boven komen. Dus elk dier is aangepast aan de diepte waarop hij leeft. Het heeft dan 50 jaar geduurd voordat James Cameron dat nog een keer geprobeerd heeft. Dus dat zijn 3 mensen die er geweest zijn. Hoeveel mensen zijn er op de maan geweest? 12, 4 keer meer. Dus wil ik maar zeggen, 2/3 van onze eigen planeet is vreemder voor de meeste mensen dan de maan. Dat is eigenlijk te gek voor woorden.
Er zijn meer mensen als ik erin zit, misschien ben ik erin. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Maar het lijkt me niet echt onrealistisch dat er iets is dat combinatie is van een en ander. Er is dan niemand die iets gezien heeft. Het monster van Loch Ness zeg maar ook.
En mijn vader zei, ze bestaan, ik heb ze gezien. Heeft een tijdje in Madagaskar gewerkt en hij ging mee met vissers van de Comoreneilanden in zee. En die gingen vissen op de jongetjes, de baby'tjes van de dugongs. Dat zijn zeekoeien. En die zeekoeien, als ze gekalfd hadden, die trokken lichamelijk nog fel op een vrouw. Maar hij had dus die zeekoeien gezien, dus dat waren zeemeerwinnen. Vissers waren enorm bijgeloofd, enorm. Een pastoor zien in de tijd met zwarte rokken of een kloosterling, een non of zo. Voordat je vertrok op zee, mocht je vergeten, hè? Mocht niet gaan. Een zwarte raaf of een kraai op de mast, dat is een getransformeerde heks. Niet varen. Een lang brood meebrengen aan boord, dat betekende een lange reis. En koekenbrood, brood met rozijntjes in, mocht je niet mee aan boord brengen. Want dan ging je gegarandeerd grotere gaten in je netten hebben en dan ging de vis erdoor zwemmen. En dan had je geen vangst. Een visser mocht zich, zeker niet in de tijd van de IJslandvaart, scheren. Want dat trok de duivel aan. Je mocht ook je eigen naam niet zeggen. Ik mocht je bijvoorbeeld niet aanspreken met Laurens. Ik moest je aanspreken met je lapjesnaam, Witten of Bril. Want als je je eigen naam hoorde, ja, de zeeduivel kon dat horen, maar je lapjesnaam, dat kende hij niet. Dus hij kon je anders overboord trekken. Een rechterschoen op vissen betekende een goede reis, maar een linker, hoe linker hoe slechter, moet direct overboord. En de rechter nagelde ze in de mast vast, met nagels, want dat is zo.
We stijgen nu terug op naar de oppervlakte. Terug naar het strand. Kijk nog een laatste keer rond. Zie het plankton zweven, de vissen zwemmen en laat je niet te ver meevoeren met de stroming. We sluiten af met een aantal helende woorden van de specialisten van dienst die zo genereus waren om ons hen te laten interviewen. Het Melancholisch Centrum dankt u voor uw aandacht en is altijd op zoek naar nieuwe melancholie.
Want melancholie is de nieuwe euforie.
Ik denk dat wij de zee als iets zeer vanzelfsprekends nemen. Maar dat er een soort nederigheid, misschien ook een soort dankbaarheid wel mag zijn. We hebben heel veel te danken aan de zee. Veel meer dan we beseffen. En ook nederigheid. Als wij spreken van een tsunami, dat is iets verschrikkelijk. Dat is een golfje van bij God 30 meter. Dat is op die onmetelijke oceaan, is dat niks. Dus je, als mens sta je daar compleet machteloos tegenover. En toch gaan wij allemaal niks ontzien. Gaan wij naar het strand, leggen wij daar aan zijn handdoek. En voor de rest, die zee zal wel zijn ding uitzingen. Ja, bedoel, in verhouding is dat waarschijnlijk dat is ongetwijfeld het ecosysteem op aarde die het meest ontzag kan uitboezemen door zijn gigantische omvang en diepte en geweld en kracht en mooiheid enzovoort. Daar kan je bij stilstaan. Ik denk de meeste mensen doen dat wel.
En voor mij was de zee heel helend. Na een dag zwaar werken op een terras, dan ging ik naar huis, de trap af, strand over naar de zee. En dan liep ik in het water en ik deed het niet erop. Want de vermoeidheid voel je uit je benen en voeten trekken terwijl je in de zee loopt. Als ik al in de zee loop, ben ik eigenlijk weer kind.
En ik zo mentaal gezien is dat ook. Ja, word je nooit volledig ontspannen of zo. En maar gewoon naar de zee te gaan is. Ja, stik gewoon de zee en dan daar is het einde. Dan.
Temperamentvol. Veranderlijk. Zeker. Mooi. Beestachtig soms. Vreesachtig. Lieflijk. Lieflijk. Zacht. Zacht, ja. Warm en koud. Dat is alle twee. Dat is, het is mijn muze. Ja, dat is het. Ze weekt iets los bij mij. De zee moet liefkozen. Ze moeten ze zien zoals de Indianen, de stromen en de aarde zagen als een soort van broeder, een compagnon. En een compagnon vervuil je niet. Maar ook niet de rivieren, want die gaan ook allemaal naar zee. De visvangst ook, want er zit daar enorm veel vuil in die laag. Dieren gaan kapot aan plastic afvallen en zo. En dat ze echt de zee moeten liefkozen. Zonder zee is er geen leven. Helemaal niet. Geen regen, geen eten, geen trafiek, ook niet. De zee is voor mij meer dan het land. Ik weet niet hoe dat komt, ik heb dat ook graag. De zee.